tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand eenmaal begonnen is. Genade zij u en vrede van God de Vader, de Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar zingen, gemeente, uit de 119e psalm, psalm 119. En daar van het 13e vers, hoe kleeft mijn ziel aan stof? Ai, zie mijn nood, herstel mij, doe mij naar uw woord herleven. Psalm 119, vers 13. Gemeente, stellen we ons ook vanmorgen onder de tucht van de heilige wet des Heren. En willen we daarna zingen uit de 79ste psalm en daarvan het 4e vers. Psalm 79, vers 4. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Onze heuveldaad wordt ons uit gunst vergeven. Psalm 79, vers 4. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Amen. Schriftlezing voor deze morgen, gemeente, vindt u in de profetieën van Jesaja. In de profetieën van Jesaja en daarvan het 26e hoofdstuk, Jesaja 26. En dan lezen wij het heilige en onfeilbaar getuigenis des Heren als volgt. Te dien dagen zal dit lied gezongen worden in het land van Juda. Wij hebben een sterke stad. God stelt heil tot muren en voorschansen. Doe de poorten open, dat het rechtvaardige volk daarin gaat, het wel de getrouwigheden bewaart. Het is een bevestigd voornemen, gij zult allerlei vrede bewaren, want men heeft op u vertrouwd. Vertrouwd op de Heere tot in der eeuwigheid, want in de Heere, Heere is een eeuwige rotssteen. Want hij buigt de hoge zetere neder, de verheven stad. Hij vernedert ze. Hij vernedert ze tot de aarde toe. Hij doet ze tot aan het stof rijken. De voet zal ze vertreden. De voeten des ellendigen. De treden der armen. Het pad des rechtvaardigen is geheel effen. De gang des rechtvaardigen weegt gij recht. Wij hebben ook in de weg uwer gerichten u, o Heere, verwacht. Tot uw naam en tot uw gedachtenis is de begeerte onzer ziel. Met mijn ziel heb ik u begeerd in de nacht. Ook zal ik met mijn geest, die in het binnenste van mij is, u vroeg zoeken. Want wanneer uw gerichten op de aarde zijn, zo leren de inwoners der wereld gerechtigheid. Worden goddeloze genade bewezen, hij leert evenwel geen gerechtigheid. Hij drijft onrecht in een gans richtig land en hij ziet de hoogheid des Heren niet aan. Heren, is uw hand verhoogd? Zij zien het niet, maar zij zullen het zien en beschaamd worden vanwege de ijver over uw volk. Ook zal het vuur uw wederpartijders verteren. Heere, gij zult ons vrede bestellen, want gij hebt ons ook al onze zaken uitgericht. Heere onze God, andere heren behalve gij hebben over ons geheerst. Doch door u alleen gedenken wij uws naams. Dood zijnde zullen zij niet weder leven. Overleden zijnde zullen zij niet opstaan. Daarom hebt gij hen bezocht en hebt hen verdelgd en hebt al hun gedachtenis doen vergaan. Gij, o Heere, had dit volk vermeerderd. Gij had dit volk vermeerderd. Gij waart verheerlijkt geworden, maar gij hebt hen in al de einden des aardrijks verre weg gedaan. Heere, in benauwdheid hebben zij u bezocht. Ze hebben een stil gebed uitgestort als uw tuchtiging over hen was. Gelijk een bevruchte vrouw als zij nader tot het baren smarten heeft en schreeuwt in haar ween, alzo zijn wij geweest, o Heere, vanwege uw aangezicht. Wij waren bevrucht, wij hadden de smarten, maar we hebben niet aan wind gebaard. Wij deden het land geen behoudenis aan en de inwoners der wereld vielen niet neder. Uw doden zullen leven, ook mijn dood lichaam, zij zullen opstaan. Waakt op en juicht gij die in het stof woont, want uw dauw zal zijn als een dauw der moeskruiden, en het land zal de overlederen uitwerpen. Ga heden, mijn volk, ga in uw binnenste kamers, en sluit uw deuren na u toe. Verberg u als een klein ogenblik, totdat de gramschap overgaat. Want ziet, de Heere zal uit zijn plaats uitgaan om de ongerechtigheid van de inwoners der aarde over hen te bezoeken. En de aarde zal haar bloed ontdekken en zal haar doodgeslagenen niet langer bedekt houden. Tot zover het heilig woord des Heren. Zoeken wij nu met elkaar Gods heilig aangezicht in het gebed. Heere, eeuwige en heilige God in de hemel, ook aan de morgen van deze uw dag brengt gij ons als gemeente samen in uw huis. Wilt gij aan het begin van deze nieuwe week ons brengen op deze plaats, waar wij mogen horen aangaande u, die en het begin zijt en het einde. Die God in wiens hand alle dingen zijn, want Heere, dat zijt gij toch. Gij die van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt, gij die de onveranderlijke zijt, gij die een God zijt, buiten wie niets omgaat. En Heere, dan geldt dat ons persoonlijke leven, ook al kunnen we dat altijd niet bekijken, maar toch in geen ene stap zetten wij voor de ander, of gij weet ervan. En geen enkele ademtocht is er, of het is u bekend. Maar het geldt ook van ons als gemeente, en het geldt ook van ons als land en als volk. Alle dingen zijn u bekend, Heere. Gij weet de gedachten die er leven, en gij weet de overleggingen die er zijn. Gij hoort de woorden die gesproken worden, en gij ziet de daden die gedaan worden. En Heere, dan weet gij het ook, dat wij niet anders doen, en dat wij niet anders denken, en dat wij niet anders zeggen dan zonde. Want Heere, heel ons bestaan is zonde, en wij openbaren het. En Heere, wat komt daarin ook tegelijkertijd naar voren? Onze diepe afval. Want wij zijn van u afgeweken. Alreeds in het eerste begin in Adam. En we zijn zo ver van u weggegaan, dat wij vanuit onszelf nooit meer tot u terug kunnen keren. We zijn zo ver weggegaan en we menen soms nog dat wij mensen zijn die, als wij het willen, terug zouden gaan. Maar er is een beslissing gevallen in ons hart om niet terug te gaan. En dat blijkt in alles wat wij doen. Want we houden u niet in erkentenis. En we vragen alleen maar naar wat goed is voor ons, en niet wat u wil is. Heere, en wanneer we nou dat bedenken, dat gij dat ziet, en dat wij dan zo zijn, dat is een wonder, dat u nog met ons geen afgesneden zaak hebt gedaan, maar dat u ons nog laat in het heden der genade. Dat is een wonder, dat u ons nog uw woord wilt doen horen, het evangelie van uw genade voor verloren mensen, kinderen in zichzelf. Heere, laat het ons dan ook tot een wonder zijn, en dan niet in die zin alleen dat we zeggen, wat is dat groot dat dat maar doorgaat zondag aan zondag. Maar laat het voor ons persoonlijk een wonder zijn. Laat het ons klein maken. Laat het ons vernederen. Opdat we zouden zien wat gij alles aan ons ten koste legt. Want Heere, doordat gij doorgaat met uw woord te laten horen, telkens weer opnieuw, betoont ge toch dat ge geen lust hebt in onze ondergang, maar in onze bekering en in ons behoud. En daarom, Heere, laat de prediking van het woord ook dit mogen uitwerken, en dat het gebed mogen opstijgen bij jongeren en bij ouderen. Heere, bekeer gij mij, zo zal ik bekeerd zijn. Opdat er een radicale omkering in ons leven zou zijn, en ook bij vernieuwing en weer bekend. Als we iets van de genade mogen kennen in ons leven, dan moeten we toch ook erkennen, zo vaak weer afgedwaald als een schaap in het rond. En dan is het telkens weer nodig dat gij ons opzoekt, en dat gij leven gunt aan onze ziel. Heere, opdat die Christus in ons verheerlijkt worden voor het eerst of opnieuw. En opdat we steeds meer de schoonheid en de rijkdom van deze koning en van deze hoge priester mogen zien. En dat we uit hem leven, omdat alleen in hem het leven te vinden is, nergens anders. Heere, wij bidden van u, wilt u daartoe dan de prediking van het woord ook van deze morgen gebruiken. En wilt gij ons zegenen, Heere, de ouderen, maar ook de jongeren, de jongens en de meisjes. Heere, wilt u ook in de kinderharten werken door uw geest en door uw woord. Opdat ze u vroeg zouden zoeken en dat in hun leven ook de belofte vervuld zou worden die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Heere, wij bidden van u, wil zo met ons zijn deze morgen. Wil ook zijn met degene die naar uw huis niet konden komen. Wij denken aan de zieken, aan de ouden vandaag, aan degene die in ziekenhuizen en inrichtingen worden verpleegd. Heere, wees u hen nabij en geef hen te ervaren dat gij een God zijt die, hoe diep onze weg soms ook lijkt, toch een God bent die zegt, en ik laat u niet alleen. En ge hoeft ook niet alleen die weg te gaan, want ik wil met u zijn. Heere, dat is dan het grootst. Kan wel eens moeilijk zijn. En dat we zeggen, ach, wat komt er allemaal van terecht. En dan moet het allemaal nog goed komen. Maar Heere, als nou gij maar met ons zijt, dan zullen we toch ook zien dat gij die God zijt, die de oren wonderen doet op wonderen horen. En dat gij die God zijt die uitkomsten werkt. Zelfs als wij mensen zeggen het kan niet meer. Heere, wij bidden van u, wees met ons land en met ons volk. En het bijzonder bidden we van u, wilt u zijn met onze geëerbiedigde koningin. We mochten gisteren de koninginnedag beleven als land en als volk, en op deze wijze mocht toch openbaar komen de band die er altijd is geweest tussen ons volk en het Oranjehuis. Heere, wat hebt gij ons in dat Oranjehuis gezegend. En wij bidden van u, wilt u dat Oranjehuis ook verder zegenen en geven wat het nodig heeft bovenal. Heere, wilt gij ook in de harten van het koninklijk huis geven de waarachtige bekering tot u, de koning der koningen en de Heere der Heren. Heere, wat zou het dan tot een bijzondere zegen zijn voor ons land en voor ons volk. We mogen u bijzonder danken, Heere, met de oud-koningin, met prinses Juliana, die vandaag haar 80ste verjaardag mag vieren. Heere, gij hebt haar gespaard en bewaard voor haarzelf, voor haar man, voor de kinderen. We bidden van u, wilt u ook haar verder daarbij zijn en geven dat het ten einde van de avond licht zou mogen zijn. Heere, en doe ons beseffen dat de opdracht is vanuit uw woord aan ons gegeven, zelfs de vermaning voor alle dingen, dat gedaan zouden worden, voorbeden, dankzeggingen, smekingen voor alle mensen, maar bijzonder voor hen die in hoogheid zijn gezeten, opdat wij een stil en gerust leven zouden mogen leiden in alle godzaligheid en in alle eerbaarheid. Gedenk ons land, Heere, gedenk ons volk. Gij weet hoe in het verleden er toch duidelijke kentekenen waren van uw nabijheid, Heere, want dat werkte gij zelf, wil dan niet doen naar onze zonden en onze afwijkingen, maar nog ons vasthouden, ons niet laten vallen, Heere, maar wil nog door uw geest geven dat harten van velen mogen worden geraakt en mogen komen tot waarachtige bekering tot u. Heere, wil zo met ons zijn, ook in deze week die wij vandaag zijn ingegaan. We mogen, als gij dat geeft, ook gedenken, een bevrijding uit de hand van overheersers. Heere, Doe ons bovenal beseffen dat het gaat om de bevrijding uit de hand van de boze. Want indien de Zoon als ons zal hebben vrijgemaakt, zo zullen we waarlijk vrij zijn. Zegen ons zo, help ons in spreken en luisteren. We vragen het u om Jezus wil. Amen. Er is mij verzocht het volgende af te kondigen. Het bestuur van de GZB wil u nog onder de aandacht brengen dat Theopolente woensdag 3 mei aanstaande er een zendingsavond gehouden wordt. De aanvang van die avond is 7:45 en de plaats is het kerkelijk centrum Maranatha. Spreker is de heer Van der Ham, die namens de GZB werkzaam geweest is in Kenia. En ieder is van harte welkom. En dan vervolgens hebben we nog verzocht te wijzen op de streekzendingsmiddag van de GZB. Die wordt gehouden op de Hemelvaartsdag. En dit jaar wordt die gehouden in Monster, in de Nederlandse hervormde kerk al daar. En de aanvang van die zendingsmiddag is 3:00. Sprekers zijn dominee H. van de Post, openingswoord, dominee A.L. van de Zwet en mijn persoon. We hopen dat velen met ons meegaan. U kunt ook met de bus mee. Er zijn nog plaatsen over. De bus vertrekt om 14:45. En dan kunt u opgeven bij P. van de Plas, Loggerstraat 12, telefoon 134-20. Tot zover deze afkondiging. We gaan dan nu onze gaven geven. Nu zijn er de twee u bekende rondgangen voor diaconie en eredienst. En de extra collecte die gehouden wordt na de prediking is bestemd voor de kerk. Deze 3 collecten van harte in uw offervaardigheid en milddadigheid aanbevolen. En willen met elkaar zingen uit de 85ste psalm. En daarvan het eerste, tweede en derde vers. 85, 1, 2 en 3.
Thank you.
Gemeente, de tekst voor de prediking van deze morgen vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Jesaja 26. Jesaja 26 en daarvan het 19e vers. Jesaja 26, vers 19. En dan lezen wij het woord des Heren, onze tekst als volgt. Uw doden zullen leven, ook mijn doodlichaam, zij zullen opstaan. Waakt op en juicht, gij die in het stof woont, want uw dauw zal zijn als een dauw der moeskruiden, en het land zal de overledenen uitwerpen. Tot zover het woord van onze tekst. Gemeente, wanneer wij in gedachten de geschiedenis van toch al bijna 2000 jaar christelijke kerk overzien, dan zijn er grofweg gesproken twee soorten van perioden te onderscheiden in die geschiedenis, die elkaar regelmatig hebben afgewisseld. Er zijn, en dat was door Gods genade, door Gods barmhartigheid om Christus wil, er zijn de perioden geweest dat de kerk groeide en bloeide. Er werden velen toegedaan tot de gemeente die zalig werden in zulke perioden, wereldlingen, mensen die van God en van zijn dienst niet wisten, werden gegrepen in het hart en gebracht tot erkentenis van God in zijn heiligheid en rechtvaardigheid, maar ook tot erkentenis van Christus als de enige zaligmaker. Maar ook uitwendige kerkleden, mensen die wel leefden onder de verkondiging van het woord, maar die nochtans dood waren in zonden en misdaden, werden geraakt in het hart, zodat ze het met hun uitwendige godsdienst niet meer konden doen. En ze werden zo geraakt in het hart dat ze geen rust meer hadden voordat ze Christus als hun persoonlijke zaligmaker kenden. Dat was een van de kenmerken van zo'n periode dat de kerk bloeide. Een ander kenmerk daarvan was dat het ingezonken geloofsleven der kinderen Gods weer opbloeide. Dat er kwam een teerder gebedsleven, dat er kwam een leven dichtbij en uit het woord. En dat de gelovigen weer werden naar de opdracht van de Heere tot leesbare brieven van Christus in hun handel en hun wandel. En zulke perioden die er in de kerk zijn geweest, noemen we dan meestal tijden van geestelijke opwekking. En soms waren zulke opwekkingen beperkt tot een bepaalde plaats. En soms gingen ze verder tot een bepaalde streek of zelfs een bepaald land of landen. Ik denk om een paar voorbeelden daarvan te noemen aan wat gebeurde zo in de jaren 1740. Engeland, Schotland, Nederland en ook de toenmalige Verenigde Staten werden geraakt door de geest die als een wind daar overheen waaide en mensen duizenden zelfs toebracht. En ik denk ook, en dan komt het nog wat dichterbij aan wat ik wel eens gehoord heb van de ouderen die erover vertellen, ook in deze gemeente in Katwijk aan Zee, in de dagen van, misschien u wel bekend, al is het maar van naam bekende dominee Oorthuis, dat velen werden toegebracht, dat velen werden gezaligd. Maar dan is er ook een andere kant. Ik zei al, er zijn perioden die elkaar afwisselen. En dan zijn er ook de perioden geweest En ik denk dat we moeten zeggen dat de kerk over het algemeen gesproken nu ook in zo'n periode verkeert. Dat de kerk niet groeit, maar dat de kerk minder wordt. Dat in verhouding minder wordt en toegebracht tot de gemeente die zalig wordt. Ja, dat in verhouding de kerk des Heren zeer klein en bijna als tot niet is geworden. Zulke perioden zijn er ook geweest en dan worden die gekenmerkt daardoor dat er een bepaalde druk lag op de kerk des Heren, dat de kerk des Heren in een bepaalde vormendienst verstrikt is geraakt zonder dat het waarachtig leven naar boven komt. En nu zo'n periode waarin het er met de kerk niet zo best voor stond, vormt de donkere achtergrond van de tekst voor de prediking van vanmorgen. Immers dan is daar in die tekst sprake van doden en van een dood lichaam. En dan zijn de meeste uitleggers het er wel over eens en ik denk terecht dat dat hier niet letterlijk wordt bedoeld. Want in de Bijbel, en als u de Bijbel kent, dan zult u dat weten, worden deze woorden vaak gebruikt, doden en dood lichaam, en zo is dat dan ook hier in de tekst, om daarmee aan te geven een ellendige toestand van de gelovigen persoonlijk of van de gelovigen in het algemeen. Laat ik twee voorbeelden ervan geven. Ik denk aan wat we lezen in de 88ste psalm. Dat lied van Heman, u kent hem wel. Die man, hij zegt op een gegeven moment, ik ben gerekend met degene die in de kuil nederdalen. Ik ben geworden als een man die krachteloos is, afgezonderd onder de doden. Gelijk de verslagenen die in het graf liggen, die gij niet meer gedenkt, en ze zijn afgesneden van uw hand. Dat is een voorbeeld daarvan dat dat woord doden en dood lichaam wordt gebruikt voor een ellendige toestand van de gelovige persoonlijk. Een ander voorbeeld waar het dan weer gaat om aan te geven een ellendige toestand van de gelovigen in het algemeen. Denk dan maar aan dat visioen dat de profeet Ezechiël ontving, dat bekende visioen van dat dal van de dorre doodsbeenderen. En nu deze uitdrukkingen, uw doden en mijn dood lichaam, hebben ook ons veel te zeggen. Immers waar sprake is van dood of van een dode, daar is ook sprake van zonde. Waren er geen zonde, dan was er immers geen dood, want dat weet u, dat weet ook de kinderen onder ons wel. Was er geen zonde geweest, dan was de dood nooit ingekomen in deze wereld, want de dood is de straf op de zonde. En dat geldt niet alleen de lichamelijke dood, maar dat geldt ook die dood in niet letterlijk, in overdrachtelijke zin. Als ze wordt gebruikt om daarmee aan te geven geestelijke dodigheid, de kleinheid, de afbrokkeling van de kerk Gods. Dat is ook Gods straf op de zonde. Dat is ook Gods kastijden, de hand niet voor niets wordt in het 16e vers van ons teksthoofdstuk gesproken door de profeet over uw tuchtiging. Is dat waar? Jazeker. Want kijk maar eens naar Israël, het volk waartegen Jesaja in onze tekst zich het eerst richt. En dan zag hij daar dat volk en het was gedecimeerd, het was ontzaglijk klein geworden. Dan zag hij dat volk, die oud-testamentische kerk des Heren, verkeren in de ballingschap in Babel. Ach, wat was er van dat volk, wat was er van die oud-testamentische kerk over? Zo klein was ze geworden, ja, ze waren als dood. Maar dan weet u waarom het zo met hen was, waarom die ballingschap gekomen was, vanwege hun zonde en hun schulden. En daaraan ontdekken hen nu die woorden van de profeet: uw dood. Daarmee zegt de profeet als het ware dat het zo met u gesteld is zoals het is, dat is uw schuld, o volk. Maar gemeente, die woorden willen ook ons ontdekken. Want dan zei ik het zo even al, ook wij leven in zo'n periode van kleinheid van de kerk. Laten we maar eerlijk zijn, ook zeker in onze gemeente, dan valt dat nog niet zo op, maar dan moet je dat wel zien over het geheel van ons land en van ons volk. Dan moet je toch zeggen dat de kerk bijna tot niet is geworden in verhouding. En dat er veel ingezonkenheid is, ook nu geldt het wat hier de profeet zegt: uw doden. Maar daarmee wordt het dan ook wij tegelijkertijd geconfronteerd met de schuld, met onze schuld der zonde. Welke zonde? Wel, wat was nu de zonde die oorzaak was van het feit dat Israël in de ballingschap terecht kwam en zo klein werd? Was het niet de afgodendienst? Een afgodendienst, dat heeft altijd te maken met een andere zonde, namelijk de wereldgelijkvormigheid. Want als Israël, dat weet u wel, de dienst der afgoden verkoos boven de dienst aan de ware God, dan koos ze daarmee de dienst aan die afgoden die de goden waren van de wereld rondom. En dan wilde Israël niet apart staan te midden van die volkeren rondom. Ze wilden ook goden hebben die ze konden zien. Ze wilden meerdere goden hebben, niet die ene God zoals die zich had geopenbaard eenmaal in de brandende brabos. Ze wilden niet een uitzondering zijn, ze wilden niet anders zijn. Wereldgelijkvormigheid. En is dat ook nu niet de oorzaak van de tuchtiging Gods over ons in de kleinheid der kerk? De afgodendienst, en ook zeker dan dienen wij de Baals niet en de Astaroot kennen wij niet. Maar ondertussen, we hebben toch onze afgoden, alles wat wij stellen naast of in de plaats van de ware God. En dat dienen, dat zijn de afgoden. En dan zijn er talloos vele die wij onder dat begrip afgod kunnen noemen en invullen. En ook daarin komt openbaar de wereldgelijkvormigheid, het niet anders willen zijn, maar het gelijk geschakeld willen zijn met de wereld. Want oh, als die wereld toch eens zou zeggen: ze zijn anders. Want hoe zeker dan zijn er, zijn mensen die allerlei oorzaken zochten voor die kleinheid van de kerk en voor die ballingschappen. Die zeiden: ja, maar het is ook wel te begrijpen, want dat Babel, dat kreeg opeens zo'n macht, dat werd zo sterk, daar konden wij nooit tegen op. Maar daarmee raakt men niet aan de diepste oorzaak van die kleinheid der kerk. Daar ging en daar gaat men bewust of onbewust aan voorbij. Nee, de oorzaak is de zonde tegen God. En dat te beseffen, daar ging het toen om in die dagen van Jesaja. En daar gaat het om, daar wil de Heere ons brengen, ook ons. Tot de belijdenis van de oorzaak van die situatie van de kerk zoals ze is, de zonde, dat we zeggen: ja maar daar komt dat door, omdat wij van het heilspoor zijn afgegaan. En mag ik u dan vragen, en mezelf dan vragen, kwamen wij daar al terecht? Ach, klagen over de situatie in de kerk van onze dagen is er genoeg. Maar nou eens te zeggen, werkelijk, en dat niet alleen met je lippen, maar werkelijk met smart in je hart: het is vanwege mijn zonde. Niet vanwege die zonde van een ander, maar mijn zonde. Dat de kerk minder wordt over het geheel genomen. Niet allerlei oorzaken, maar mijn schuld. En ach, als we daar werkelijk terechtkomen, dan hebben we het niet meer over wat die ander deed en wat die ander doet en wat die ander verkeerd deed en wat die ander verkeerd doet. Maar dan hebben we het over onszelf, dan komen wij in het stof voor de Heere te liggen en dan drukt de last van de zonde, van die nood van de kerk en de oorzaak daarvan in die zonde op onze ziel, dan wordt het Heere, vergeef mij. Want wee mij dat ik zo gezondigd heb. En dan verstaan we wat er staat in het 16e vers van ons teksthoofdstuk. Heren, in benauwdheid hebben ze u bezocht. Ze hebben hun stilgebed uitgestort als uw tuchtiging over hen was. Maar daarmee is nog niet alles gezegd over wat bedoeld is met die uitdrukking uw dood. Want gemeente, wat is nou het kenmerk van een dood? Wel, een dode, dat is het kenmerkende ervan, is hulpeloos en krachteloos. En dat wil de Heere evenzeer zeggen door die uitdrukking, uw dode met betrekking tot Israël, u bent, zegt hij daarmee, als het er om gaat, gered te worden uit de ballingschap, en verlost te worden van die teruggang van de kerk, hulpeloos en krachteloos. En dat hebben ze ook wel ervaren. Jesaja verwoordt dat in aangrijpende bewoordingen in de versen voorafgaand aan onze tekst. Gelijk een bevruchte vrouw als zij nader tot het baren smarten heeft en schreeuwt in haar weeën. Alzo zijn wij geweest, o Heere, vanwege uw aangezicht, we waren bevrucht. We hadden de smarten, maar we hebben niet aan wind gebaard. We deden het land geen behoudenis aan en de inwoners der wereld vielen niet neder. En wat lag nu ten diepste achter die hulpeloosheid en die krachteloosheid en vandaar dat mislukken van al die pogingen om zelfverbetering in een toestand te brengen? Wel, ze konden niets doen aan dat wat de diepste oorzaak was van hun ellende, namelijk de schuld der zonde, die bleef openstaan. Zij konden de schuld bij God niet vereffenen, zij konden God niet verzoenen, daartoe waren ze krachteloos. En weer zeg ik, dat heeft ons veel te zeggen. Ach, we constateren dan zo in onze gesprekken de nood van de kerk, maar die kerk zijn wij. En nou kunnen we proberen wat aan die nood te doen. We kunnen proberen om die kerk, nou ik zou bijna zeggen, wat groter te maken. Wat meer tot aanzien te brengen. En de een zegt dat moet je zus doen. En de ander zegt dat moet je zo doen. Maar het gevaar is met al deze pogingen dat het niet anders zijn dan slagen in de lucht. Want al die pogingen gaan voorbij aan dat ene, de schuld van de kerk. Ja, zegt u, maar dat zie ik wel. Dat zie ik wel, die schuld. En dat weet ik wel, we moeten van die schuld der zonde af. Ja, maar hoe dan? Want we hebben in onszelf niets om van die schuld verlost te worden. Ja, maar wat dan? Dan hoort nou de profeet. Hij spreekt in de naam des Heren tot... Tot dat volk dat vastgelopen is, dat volk dat in een doodlopend slop zit met al hun eigen pogingen. Hij spreekt tot dat volk een woord des Heren. En het is een heerlijke belofte, een wonderwoord zou je bijna zeggen. Uw doden zullen leven. Ze zullen opstaan en Jesaja zegt waar hij zelf tot dat volk van Israël behoort. Hij zegt er maar direct bij, ook mijn dooplichaam. Dus daar kwam de verlossing van dat zo klein geworden Israël vandaan, niet van henzelf. Want een dode kan zichzelf niet tot het leven wekken. Maar het komt bij de Heere vandaan. En dan mogen wij zeggen in onze 20e eeuw, daar komt de verlossing van de kerk. Vanuit de situatie waarin ze verkeert door eigen schuld vandaan van de Heere. Van die God van wie Jesaja het al zei in het 12e vers. Heere, Gij zult ons vrede bestellen, want Gij hebt ons ook al onze zaken uitgericht. Ja, dan zegt u, maar kan dat dan zomaar? Stapt de Heere dan zomaar over die schuld als oorzaak van die ballingschap en over die schuld als oorzaak van die ingezonkenheid der kerk heen? Nee. God stapt nooit zomaar over de schuld heen, maar de Heere die zegt dit. En de Heere die gaat dit doen. Want zou die het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken, de Heere zegt dit om Christus wil. Want de belofte in de tekst en de vervulling daarvan is alleen maar door Christus. Zowel voor Israël toen als voor de kerk des Heren nu. Die belofte en de vervulling ervan is er alleen maar door hem. Die is gekruisigd en gestorven, maar die ook leeft, want hij is opgestaan. En waarom? Omdat hij de borg was die de schuld overnam. En die zo de straf der zonde schuld plaatsvervangend leed. Hij werd een dood. En zijn lichaam werd een dood lichaam en werd gelegd in het stof der aarde. Maar zo voldeed hij aan het recht van God. En daarom op die eerste paasmorgen, en dan begrijpt u waarom we deze tekst hebben gekozen, we leven immers nog steeds in de weken na paas. Op die eerste paasmorgen, hij leeft, hij is opgestaan en dat niet alleen voor zichzelf. Want hij heeft het niet voor niets gezegd, ik leef en gij zult leven. Als de opgestane doet hij door zijn opstandingskracht. En dat is een ontzaglijke kracht, dat is als de kracht van dynamiet. Dat gelegd wordt onder een rots, doet hij door zijn opstandingskracht leven. Wat dood is. Hij doet het opstaan. Vanuit die opgestane Christus klinkt het tot Israël toe. Door de mond van de profeet Jesaja en klinkt het tot de kerk nu. Uw doden zullen leven. En dan wijst dat ons de weg. Met die nood der kerk moeten we met schuldbelijdenis bij Christus terechtkomen, bij hem alleen. Afziende van onszelf het alleen te leren verwachten van hem, want alleen om hem die de schuld betaalt. Alleen om hem zal er weer groei en zal er weer leven komen in die kerk. Alleen om hem is het. En dan denk ik aan dat visioen waarvan ik in het begin al wat aanhaalde. Alleen om hem is het dat dat dal der dorre doodsbeenderen zal worden. Tot een vlakte waarin zich zal bevinden een gans zeer groot Heer staande op hun voeten leeft. Maar wij aan het einde kwamen met al het onze. En waar we het leerden om Gods aangezicht te zoeken en te smeken, Heere, door uw macht spreken in genade, om Christus wil alleen. Maar daarom dan ook vast en daarom dan ook zeker. Want dan waren daar die kinderen Israëls in Babel. En ziende de situatie waarin ze verkeerden, waren ze totaal terneergeslagen. Dat is ook wel te begrijpen. Dat in hen de vraag leefde, wat moet er van ons terechtkomen? En als je in zo'n situatie verkeert, dan vergaat het juichen je wel en het zingen. Ze woonden, deze Israëlieten, figuurlijk in het stof, in het graf, waar de mond zwijgt en niemand meer een lof bezingt. Nou, ik denk aan die bekende psalm, psalm 137. Er staat het, we hebben onze harpen gehangen aan de wilgen die daarin zijn. En als zij die ons al daar gevangen hielden, de woorden van een lied van ons begeerden, en zij die ons overhoop geworpen hadden, vreugd zeggende, zingt ons een van de liederen Sions. Wij zeiden, hoe zouden wij een lied des Heren zingen in een vreemd land? En Jesaja die zag dat. En zo kan dat ook bij ons zijn. We zien de kerk in noodsituatie en we denken aan onze kinderen. En de toekomst van onze kinderen. En we vrezen ervan terechtkomen. Wat zullen ze allemaal nog mee moeten maken? We zijn terneergeslagen en zwijgen, maar nu klinkt het uit de mond van Jesaja, waakt op en juicht. Zoals je ook kunt vertalen en zingt, gij die in het stof woont. Waarom? Wel vanwege die belofte Gods. En op grond van die Christus en zijn werk, o, het klinkt, waak op uit uw terneergeslagenheid, o nee, niet om iets van uzelf, maar omdat wat God in Christus zal gaan doen, ja, juicht, zingt. Maar gemeente, waar een mens, ook met het oog op de kerk, en met het oog op zichzelf, zicht, of weerzicht krijgt door het geloof op Christus. Daar is geen reden om in het stof neer te liggen en te zwijgen. Maar daar is reden uit Christus vandaan om op te waken en te zingen. Want daar wordt immers de dood, ook de dodigheid, verslonden. Tot overwinning, daar gaat het leven komen, ook in de meest dorre situatie. Ja, maar hoe zal dat leven dan openbaar komen? Wel, om dat duidelijk te maken, gebruik Jesaja een prachtig beeld, want uw dauw zal zijn als de dauw der moeskruiden. Om dit te verstaan moet je weten dat in Palestina de bevolking de dauw niet missen kan. In de hete zomermaanden, als er totaal geen regen valt, als de hemel strak blauw blijft, dag na dag, week na week, dan zou alles verdorren als er geen dauw zou zijn. In die tijd van droogte, dat er geen regen is, vervangt de dauw de regen. En die dauw die is dan ook zeer overvloedig. En dan kan, wanneer je s'avonds over het land kijkt, het ontzaglijk door zijn doos, dat je zegt, er komt allemaal niks van terecht. Hopeloos. Kijk eens naar die plantjes. Pas gezet. En ze stonden er zo mooi bij, maar nou, ze beginnen helemaal te verleppen. Maar als dan 's nachts de dauw gekomen is, dan ziet alles er weer als nieuw uit. Dan is het 's morgens ontzaglijk fris. En nou zegt de profeet, Israël zal het voorwerp zijn van de dauw. Uw dauw, staat er, dat wil zeggen. Zoals het dorre land gezegend wordt door de dauw, zo zal dat dorre Israël weer ontvangen de dauw van de gunst des Heren, van de zegen des Heren. Waar God die belofte uit het begin van de tekst, uw doden zullen leven, gaat vervullen om Christus wil. Daar zal gebeuren wat op het land gebeurt met de moeskruiden door de dauw. Het zal weer opgericht worden. Het zal weer gaan herleven. En gemeente jonge mensen, dat is het ook wat gebeuren zal met de kerk. Als God die belofte, uw doden zullen leven, gaat vervullen. Ook dan gaat die kerk weer herleven. Het ingezonken geloofsleven, dat gaat weer opbloeien. En er gaat weer een groei komen onder ouderen en onder jongeren. En hier is er een man die niet meer verder kan zoals die altijd geleefd heeft, oh zeker wel godsdienstig. Maar zonder de kennis van God en zonder de kennis van Christus, maar nou kan hij niet meer verder. En hij valt voor de Heere in het stof. En hier is er een vrouw die het belijden moet. Heel mijn leven verzondigd. Alles te kort geweest. Alles te smal geweest. O God, wees mij zondares genadig. Daar een jongen, daar een meisje. Die het niet meer kunnen uithouden in dat leven zonder God. In dat leven in leegheid. In het zoeken van de dingen die op de aarde zijn, die geen bevrediging meer vindt in al die schijn die de wereld biedt. En zo zal het dan doorgaan. Dat is zo'n herleving. Dat mensen komen in de schuld voor God. Dat mensen roepen om genade. Dat ze het gaan leren weer bij vernieuwing. Om het alleen van God in Christus te verwachten. Weet u, dan wordt het werkelijk paas. En daarom, gemeente jonge mensen, dat er maar veel gebed om deze zaken zijn bij ons. Heren, wilt u om Christus willen dat ook bij ons doen. Bij ons en bij onze kinderen. Want we hebben het niet verdiend. Israël had die touw ook niet verdiend. Maar doe het toch uit genade, doe het toch om het volbrachte werk van Christus. Ach, dan wordt het vervuld. Wat de profeet Jesaja in zijn laatste hoofdstuk schrijft. En gij zult het zien. En uw hart zal vrolijk zijn en uw beenderen. Dan staat er een woord in het oorspronkelijke dat eigenlijk betekent uw knoken, die dorre verbleekte beenderen waarvan je zegt, nou daar zit geen leven meer in. Uw beenderen zullen groenen als het tedere gras. Dan zal de kerk worden en het is tot haar eigen heil en tot eer van God. Dan laat ik het dan maar zeggen met de woorden van onze tekst, tot een heerlijke moestuin. En de oorzaak daarvan ligt in God door Christus. Maar dat is niet het enige. Want dan lezen we tenslotte nog in de tekst. En het land zal de overledenen uitwerpen. Wat wordt er nou mee bedoeld? Wel, als we dit laatste zinnetje zo laten staan zoals het er staat. Dan is het niet al te duidelijk. De kanttekeningen van de Statenvertaling, u moet dat thuis, als u een Bijbel met kanttekeningen hebt, maar eens nakijken. Die geven echter ook nog een andere mogelijkheid aan tot vertaling. En die zeggen, je kunt het ook zo vertalen, nadat gij de Refaïm, de reuzen ter aarde geveld zult hebben. En ik denk dat een heel terechte vertaling is. En wie worden nou met die reuzen bedoeld? Wel, de machtige en verschrikkelijke vijanden van het volk. En dan hebben we hier natuurlijk in de situatie van Israël in de dagen van Jezus. Denken aan Babel. Waar God immers om Christus wil Israël gaat doen herleven, daar heeft dat als keerzijde dat de Heere degene die dat volk als doden deed zijn, gaat neervellen. O zeker, Babel kwam als een straf vanwege hun zonde over Israël. Maar waar nu die schuld betaald is, daar verliest dat Babel als strafinstrument zijn macht over Israël en wordt het verwoest. Ja, zegt u, maar wat heeft dat nou ons te zeggen? Wel alles. Want waar de kerk als dood is, daar komt dat omdat ze door eigen schuld in de greep is gekomen van hem, van wie de Hebreeënbriefschrijver zegt dat hij het geweld des doods heeft, namelijk de duivel. Maar nou heeft Christus in zijn lijden en sterven en in zijn opstanding die reus die het geweld des doods heeft verslagen. Hij heeft hem geveld. En waar u de Heere in zijn kerk om Christus willen die belofte van de tekst uw doden zullen leven gaat vervullen, daar moet die duivel het weer verliezen. Want daar verliest hij immers het recht om het volk des Heren te verdrukken. En dan wordt hij terneergeworpen. Hij gaat de dood in. Maar die kerk des Heren ze leeft uit Christus en met Christus. En wat die duivel maar wilde verhinderen, dat kan die dan niet meer verhinderen. De groei en de herleving van de kerk Gods. Want hij heeft zijn aanspraak op de kerk Gods verloren. Die kerk is van Christus. En Christus zorgt voor de zijn. En hij houdt ze vast dat ze niet meer sterven, maar leven tot in eeuwigheid. Gemeente, in onze tekst ging het over dood en leven. Anders gezegd, een dode ontvangt de belofte dat ze tot leven wordt gewekt. En dan bepaalt dat ons bij twee zaken. Want die dood bepaalt ons bij onze zondeschuld. Een beschuldigende vinger wordt in dat woord uw dode naar ons uitgestoken. En nu gaat het erom, gemeente, dat wij daarvoor vallen. Dat we niet alleen maar zeggen, ja dat is waar, maar dat we daarvoor vallen. En dat we geen uitvluchten zoeken. Maar dat we met schuldbelijdenis hiermee voor God komen. Maar dat leven dat bepaalt ons bij hem. Die is dood geweest, maar leeft bij hem. Schuld betaalde en daarom opstond uit het graf. En waar nu die dood onze nood geworden is. En waar nou die schuld onze smart geworden is. Daar kunnen we maar één weg gaan. En dat is tot die levende Christus. Het alleen van hem te verwachten. En waarom, en dat kan ik u aanraden, gemeente, waar we bij hem terechtkomen. Daar gaat het wonder gebeuren. Hij wekt tot leven. Voor het eerst, dat is nodig, maar ook telkens weer opnieuw. En dat niet alleen wat het persoonlijke leven betreft, maar ook die kerk als geheel vanuit hem. En waar die kerk alleen op Christus leert zien, daar gaat die kerk leven. En daar gaat ze groeien en bloeien. Daar worden zondaren toegebracht. Daar worden geestelijk dood opgewekt uit hun zondegraf. En daar gaat het geloofsleven. Soms zo ingezonken kan zijn, weer opkomen, zich openbaren tot eer van hem. En dan verliest de boze zijn macht. En hij verliest de rijn. En daarom, gemeente jonge mensen, zoek het toch alleen bij die Christus de leven. En nergens anders. Want als we in hem het leven hebben gevonden, uit hem leven, door hem leven, dan hebben we ook een toekomst. Want het woord van de tekst heeft tenslotte ook wat te zeggen met het oog op de toekomst. Immers de uiteindelijke vervulling van het tekstwoord zal plaatsvinden in de dag der dagen. Dan immers zullen alle doden opgewekt worden. En zij zullen leven. En degene die nu het leven zocht en vond in Christus, die leefden uit hem. Ze zullen het mogen zeggen, ook mijn dood lichaam, het zal opstaan, dat zal wat zijn. Als dan die kerk des Heren verrijzen zal uit het graf. En dan zal die kerk des Heren volkomen opwaken. En denk nog weer aan dat woord van de tekst. Dan zal ze opwaken. En dan zal ze juichen, zingen. En ze zullen zijn als moeskruid, dat in eeuwigheid voor de Heere groeien zal. En voor hem vruchten voortbrengen zal. En die reuzen, waar het immers in de slot van de tekst om ging, die neergeveld zullen worden. Die reuzen, die vijanden van de kerk, die grote vijand van de kerk, de boze, hij zal voor eeuwig geveld worden. Want van hem geldt wat in het 14e vers staat, en het is precies het tegendeel van wat in onze tekst stond. Dood zijnde zullen zij niet beter leven. Overleden zijn zullen zij niet opstaan. En als laatste dan, gemeent, dat is een duidelijke tegenstelling. Aan de ene kant uw doden zullen leven. Aan de andere kant in vers 14, dood zijn, dus zullen zij niet leven. Een groot verschil. En waardoor wordt nou dat verschil uitgemaakt? Wel door deze ene zaak. Of u voor rekening ligt van Christus. Of dat u nog staat voor eigen rekening aan de kant van de boze. O, onderzoek dan uzelf, of u in Christus bent of niet. Zo niet, dan is er. En dan blijft er de dood. Maar zo ja, dan is er de belofte van leven, die vervuld wordt op kosten van het bloed van Christus. Belofte van leven, nu en tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen met elkaar uit de 126e psalm. Psalm 126. En daarvan het eerste en het tweede vers. 126 vers 1 en 2.
eindigen wij met dankzegging. Ja, die uit grondeloze barmhartigheid een volk dat zo dor is en doods wil verkwikken, opdat het herleven zou. Verkwikken door het water, door de touw. Verkwikken vanuit die Christus, die is dood geweest en leeft. Die een levendmakende geest heeft verworven, opdat die tot leven zou wekken. Heere, wilt ge zo onder ons werken, onder ouderen en onder jongeren. En Heere, dan vragen we het u bovenal. Opdat uw naam erin verheerlijkt zou worden. We zongen het zo even. Toen hieven zelfs de heideren aan. De Heere heeft hun wat groots gedaan. Heere, wilt u het doen opdat uw naam zou worden verheerlijkt en groot gemaakt. Wil zo met ons zijn. Ons vergeven, Heere, wat niet was naar uw heilige wil. Maar wil één ding doen, Heere. Wil doden tot leven wekken, voor het eerst en opnieuw. Opdat uw kerk zou opwaken en juichen, u ter eer, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte uit de 138ste psalm, psalm 138 en daarvan het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed, 138 vers 4. Gemeente, zoals gebruikelijk zingen we na de zegen het eerste en het zesde couplet van het volkslied, het Wilhelmus. Ga dat thans heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De genade van de Heren Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.